Doe je een wijntje bij het eten?
Of? Ja, ik heb wel altijd wel een beetje een wijntje. Meestal was het een beetje jonge witte wijn of zo. Maar ik ben de laatste tijd ben ik overgegaan op champagne.
Kijk.
Ja, ja, een grap chic.
Of op lekker.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras. En welkom bij een speciale aflevering van de Italië-podcast, mag ik wel zeggen. Want normaliter, Evelien, vertellen...
Met z'n tweeën.
Ja, en vertellen wij over Italië. Hebben we al 123 keer gedaan. Vandaag is het een andere aflevering. Van vandaag hebben we een gast.
Ja.
En die staat vandaag centraal. En ja, die, ik bedoel, het zou, ik wil zeggen, die zou je kunnen kennen. Het zou eigenlijk heel raar zijn als je hem niet kent. Ik denk of je nou uit Italië komt of uit Nederland en je luistert naar deze podcast, dan ken je onze gast van vandaag. Een bijzondere gast, topvoetballer. Volgens velen een van de beste spitsen. Won bijna alle prijzen van Europees kampioen, de Europese Supercup. En vooral met AC Milan, 3 keer de Champions League. Daarbij wil ik absoluut niks afdoen aan zijn Ajax-verleden. Maar vandaag staat natuurlijk zijn Italiaanse periode centraal. Hij werkte en hij woonde in Italië. Ik heb het over Marco van Basten.
Ja,
welkom,
God
Marco.
In Italië. Zeg maar, als ik van Italiaanse vrienden vertelde dat wij jou vandaag zouden gingen spreken. Er was echt hier een rij van, denk ik, 2 kilometer van technici die zich voor deze ochtend bij ons zouden willen voegen. We hebben heel kort met je kennis gemaakt bij het staatsbanket, toen de president Mattarella naar Nederland kwam. Toen raakten we heel kort aan de praat na het diner en toen deed jij op een hele beleefde manier je beklag over dat er alleen maar Franse digestieven werden geschonken en dat er nergens een grappa te vinden
grappa,
was.
Grappa, ja. Grappa. Is Italiaans, hè?
Ja. Nou, in ieder geval...
Oh, oké. Okay. Heel goed.
Dus die hebben we maar meegenomen, okay. Marco.
Dankjewel.
Niet voor nu, want dan wordt het een hele gekke uitzending.
Nee, maar dat is wel lekker naar het eten.
Ja. Want wat betekent Italië voor jou? Speelt dat nog een rol in jouw leven?
Ja, zeker. Ik heb natuurlijk een verleden in Italië. Ik ben al vroeg op vakantie gegaan naar het Gardermeer. Toen was ik 5 jaar. En toen gingen we elk jaar naar het Gardermeer. Dus ja, ik kreeg wel wat van Italië mee. En mijn zus is uiteindelijk getrouwd met een Italiaan. En dus ik heb ook nog neefjes die Italiaanse achternamen hebben. Want inmiddels is mijn zus gescheiden. Maar Italië was wel het land waar ik het meeste binding mee had naast Nederland. Toen kom ik uit Nederland.
Uiteraard, je blijft ook een Nederlander ja. En dat zal altijd zo blijven. Waar ging je naartoe, het Gardermeer, weet je dat nog?
Ja, Peschiera.
Peschiera de Garda.
Ja, sì. Ja dus en we gingen daar 10 jaar achter elkaar naartoe met de hele familie. Ja, dus dan krijg je wel een beetje de goede dingen van het land, daar krijg je mee te maken. En we gingen ook elk jaar een rondje maken om het Gardermeer. Dus al die kleine plaatjes, die kende ik ook. En uiteindelijk werd daar ook veel gevoetbald ook op de camping. Ook tegen de Italianen, maar ook onderling. En later ben ik steeds meer gaan voetballen. En,
toen bleek je er ook goed in te zijn.
Nou ja, toen ik de keuze had om naar een land te gaan waarvan je zegt van oké, daar wordt goed gespeeld. Dat was het voor mij natuurlijk niet Spanje, maar Italië. En ook op dat moment was de Italiaanse competitie een van de beste competities van de wereld. Dus het was heel erg aanlokkelijk om die kant op te gaan.
En was dat een van de eerste ontmoetingen die je hebt gehad om over dat mogelijke contract te spreken, was vlakbij Milaan. In niet de minste villa, of ook niet van de minst bekende Italiaan, van Silvio Berlusconi.
Klopt, ja.
Hoe was dat?
Dat was wel even een imponerend plekje eigenlijk. Want het was net naast Milaan en hij woonde, ik heb even de naam kwijt.
Arcore.
Villa Arcore.
Ja. En het was een enorm landgoed met een schitterend huis met lakeien aan de voorkant, garage die openging of zeg maar een poort die openging. En
maar je bent natuurlijk inmiddels ben je wel wat gewend, maar
ja,
toen
was het natuurlijk helemaal nieuw voor mij. En hij had ook een mausoleum had hij al in zijn tuin staan en zo, een helikopterplaats om te landen. Dat was toen de tijd natuurlijk allemaal heel bijzonder. Maar ik weet nog wel dat ik toen met Cor Koster naartoe ging. En die zei steeds tegen mij van... maak je maar niet druk. Laat je vooral niet intimideren. Want het is ook maar gewoon een mens van vlees en bloed en meer niet. En dat zei hij zo vaak dat hij zat volgens mij volledig... Hij was totaal geïntimideerd. Terwijl ik maakte me er dan niet zo druk om.
Hij was zenuwachtig.
Ja, bij wijze van spreken, ja.
Wat zei Berlusconi tegen jou om jou te overtuigen om naar zijn Milan, het Milan wat hij voor ogen had te komen?
Ja, Nou goed, ik heb daar niet zoveel met hem direct gesproken, want ik sprak natuurlijk niet genoeg Italiaans nog. Maar het bleek wel dat hij mij graag wilde hebben, dat hij gecharmeerd van mij was. En hij had Gullit ook bekeken bij het Nederlands elftal. Maar ja, ik was de eerste aankoop van Milan toen in de zomer, voordat ik een jaar later naartoe ging. En ja, hij wilde een groot Milan bouwen. Hij wilde de beste van de wereld worden. En dat is eigenlijk, heeft hij dat van dag één gezegd. En dat was zijn droom. En dat heeft hij uiteindelijk ook allemaal wel waargemaakt.
Ja, want in die tijd, we hebben het over midden jaren 80, 1986, ja. Op het land van Berlusconi. En vervolgens heb je getekend. Mm-hmm. En je hebt net uitgelegd waarom Italië, de Serie A en het AC Milan. Dat die supporters stonden al een paar jaren droog.
Ja.
En toen was er een presentatie en toen gebeurde er dit.
Che impressione ti ha fatto questa accoglienza? What is your impression?
Benissimo.
Signori, Marco Vamas.
Weet je waaraan je begonnen bent nu?
Ja, mooi toch? Het is toch mooi?
Het is wat anders dan in Amsterdam, hè?
Ik dacht wel. Ja, dit is... Ik denk zelfs voor Italiaanse begrippen wel iets moois, hoor.
Voor jou en voor Ruud was het meeste volume, hè?
Ja, er waren nog wel meer, hoor. Ancelotti en nog een paar, maar wij zitten inderdaad bij de top wel, ja.
Als dit nou de presentatie is, hoe moet het dan verder?
Ja, goeie vraag.
Dat is een goede vraag.
The rest is history. Ja. Is het anders hoe je in Italiaanse stadions wordt onthaald? En de fans in Italië?
Nou ja, goed. In Italië is voetbal natuurlijk bijna een religie. En dat was toen nog meer dan op het ogenblik, moet ik zeggen. Italiaans voetbal, dat was groeiende. Nou ja, de ster van Milaan en ook van Berlusconi en uiteindelijk van AC Milan. Dat was groeiende en... Ja, het enthousiasme was enorm. De mensen die hadden al een jaar of 20 niet een winnend Milaan meegemaakt. En ja, Berlusconi is er naartoe gegaan. En die heeft er een winnend geheel van gemaakt. Een heel gemotiveerd iemand. En ja, aan alle kanten zat het mee en wonnen we veel. En was iedereen happy de peppy. Dus dat was wel een hele succesvolle periode.
Hoe is het met de taal? Ging dat snel bij jou? Want je hebt het bijzonder goed leren spreken.
Ja, nou, ik heb een jaar natuurlijk kunnen oefenen. Want ik had natuurlijk een jaar daarvoor had ik zeg maar een akkoord getekend. En ja, dus ik heb al een jaar wat les genomen. En ik weet nog wel dat deed ik met Piet Keizer onder andere. En een vrouw in Amstelveen. Ik geloof dat ze Enza Haakman heette. En zij was Italiaans. En wij gingen elke dinsdagavond ernaartoe.
En was het dan in het uiterste geheim? Want je kunt moeilijk zeggen, ja, ik heb opeens een hobby.
Dat was wel in het geheim, ja. Maar toen was niemand echt nog die op mij lette of zo. Dus ik weet, ze woonde in Amstelveen. En wij gingen daar naartoe. En dan had Piet had zijn huiswerk niet gemaakt. Dat was natuurlijk
Piet Keizer.
Piet Keizer, ja. Dus die zat daar ja, zich te verontschuldigen van... sorry, ik heb het niet gemaakt, want ik had het druk, bla, bla, bla.
Heerlijk.
En ja, dus dat was wel heel, heel grappig om de grote Piet Keizer... dan op die manier naar een verontschuldiging te zien zoeken.
Begrijp ik nou dat jij je huiswerk wel had gemaakt?
Ik had het wel huiswerk gemaakt. Ja, want ik was natuurlijk wat gemotiveerder dan Piet. Piet die was natuurlijk zat in de begeleidingsstaf van ons met Cor Koster. En ja, die had natuurlijk af en toe ook wel eens anders te doen. Maar ja, voor ons was het natuurlijk wel belangrijk. Ik en mijn vrouw die hebben dat wel zo goed mogelijk gedaan. En toen wij in Italië kwamen, spraken we natuurlijk wel een klein beetje Italiaans. Niet zoveel, want dat ga je uiteindelijk wel leren als je in het land bent. Maar in ieder geval de basis was aanwezig.
En hoe belangrijk is dat geweest, dat je Italiaans...
Nou ja, kijk, weet je, het is tegenwoordig is het een heel ander iets. Want wij gingen naar Italië toe en daar had je dus geen Nederlandse krant. Je had geen Nederlandse radio, had geen Nederlandse televisie. Het was dus echt allemaal
er was geen internet.
Italiaans. Dus wij... Wij zaten daar en dan weet ik nog wel dat we naar het journaal keken om 8:00. En dat probeerden wij dan te volgen. Maar meestal was het om 2 of 3 of 4 over 8 dat je dan dusdanig afdwaalde van al die woorden die op je afkwamen. Dat je achteraf na het journaal om 8:30 aan elkaar vroeg van heb jij nog iets begrepen? En dan dat ze zeiden ja, ik heb het nog wel even gevolgd. Maar vervolgens nou ja, dwaal je af met allerlei andere gedachten en... Nou ja, dat was in het begin wel lastig. Maar het goede is wel dat je moest uiteindelijk Italiaans spreken, wilde je contact met de mensen hebben. Want er sprak bijna niemand Engels of een andere taal. Dus ja, je was bijna gedwongen. En dat is ook wel de reden waarom we het goed geleerd hebben met z'n allen. Want Ruud, Frank en ik spraken gewoon goed Italiaans en konden ons heel goed uitdrukken. En als je dat ziet hoe dat nu gaat, is dat natuurlijk veel moeilijker. Want ja, je krijgt Nederlandse kranten, je krijgt Nederlandse televisie, je telefoontje, alles gaat in het Nederlands. Er wordt allemaal vertaald desnoods. En als je in Italië, Spanje of Frankrijk zit en je moet taal gaan leren en het wordt op die manier eigenlijk vermoeilijkt, dan gaat het niet zo snel natuurlijk.
Je had het net al over de Italiaanse televisie. Als voetbal heb je daar ook te maken gekregen met de Italiaanse voetbalpers.
Ja.
Dat is ook wel even een ander verhaal dan de journalistiek hier.
Ja. Ja, dat klopt. Ja, in Nederland kon je redelijk eigenlijk wel zeggen wat er gebeurd was. En dan kon je redelijk benoemen en omschrijven. In Italië moest je daar wel voor oppassen, want als je ze heel klein beetje gaf, dan bliezen ze dat op. En dan werd een mooie tackle werd al gelijk een meedogenloze charge, bij wijze van spreken. En over tactiek kon je ook niet te veel praten. Dat waren wij ook wel gewend in Nederland, maar dat werd dan gelijk uitgelegd als een aanval op de trainer. Dus je moet altijd wel een beetje oppassen. Er was een andere mentaliteit gaande. Dus als voetballer moest je dat wel een klein beetje begrijpen, dat je dingen anders moest zeggen of niet moest vertellen.
En had je dat snel door?
Dat hadden we wel snel door, ja.
Want,
ja. Nou ja, als je daarna kreeg dat er in de kranten allemaal dingen die je moest gaan verklaren of uitleggen.
En dat is wel eens gebeurd. Dat is
in het begin een aantal keer gebeurd, ja. Want ik weet wel dat wij over tactiek spraken. En dat was dan gelijk dat niet goed was. En dus een aanval op de trainer. Dus de trainer werd ook gelijk
betrokken. Ja.
En zodoende had je na een aantal maanden wat door van dat kan ik beter niet vertellen.
En dan moest je op het matje komen bij Arrigo Sacchi?
Nee, niet eens op het matje, maar het was voor hem ook natuurlijk vervelend als hij zich weer moest verontschuldigen of verdedigen. En het was voor mij ook niet prettig om daar weer zeg maar dat te herstellen. Dus daar ga je op een gegeven moment op de juiste manier mee om. Dus in het begin was het te verwennen.
Heeft jou dat verbaasd dat er in Italië gewoon 3 of 4 kranten iedere dag, ook op de zondag, worden volgeschreven met voetbal?
Nou ja, dat is natuurlijk. Inmiddels zijn we wel ook een beetje in Nederland met heel veel pers rondom voetbal. Hè? Want het is elke dag voetbal wel hier. We hebben geen sportkrant. Maar er wordt wel uiteindelijk op de televisie ook veel. Elke dag heb je wel een soort sport- of voetbalprogramma. Dat was toen de tijd al daar al lang. Weet je, daar had je elke dag op de televisie had je allerlei programma's. En in welke regio je er ook zat, of in Noord of Zuid of Oost of West. Overal had je allerlei televisieprogramma's, radioprogramma's. Maar ook heel veel kranten per dag. Die dus puur alleen maar over sport gingen. En dan met name over voetbal. En dat was wel heel veel. Dus je moest op een gegeven moment ook wel afstand nemen. Van goed, ik geef 1 of 2 keer een interview, maar je kan niet de hele dag blijven babbelen over allerlei dingen waar je alleen maar daarna meer herrie van kreeg dan dat het prettig was.
Ja, precies. En ik kan me voorstellen, zeker in de eerste periode, want om de situatie te schetsen, in die tijd was het net weer toegestaan om 3 buitenlanders toe te staan bij de competities. En toen de 3 Nederlanders waren, zeg maar, de 3 buitenlanders van Milan. Voor de rest waren het alleen maar Italianen. Ja. Was er nog een cultuurverschil tussen jij, Frank en Ruud en zeg maar de Italianen?
Zeker, ja. Ja,
ja?
Ja, ik weet nog wel dat wij, ze keken ook naar ons ondergoed. Het was heel ouderwets, vonden ze. En wij liepen op gimpen. Dat
ik
was
durf
ook
bijna niet naar je ondergoed te vragen, maar wat was dat dan?
En later is Frank in de ondergoed gegaan.
Ja, ik weet het. Ja,
wij hadden gewoon zeeman onderbroeken bij wijze van spreken. En Italianen hadden natuurlijk allemaal van Giorgio Armani of wat. En, maar ook schoenen. Wij liepen op gympies. Ja, zij hadden allemaal leren schoenen aan. En het meest frappant was eigenlijk nog dat wij namen gewoon een plastic zak mee waar je toilettas in zat of dergelijks. En zij hadden allemaal leren tasjes en zo.
Nee, tweetjes en zo.
Nou ja. Dus dat was wel even wennen en ook aanpassen. En er werd ook wel geduld, weet je wel. Die Nederlanders waren natuurlijk wat dat betreft nog niet opgevoed.
Ja, precies.
Nou ja, maar dat zijn we uiteindelijk. Frank is later in de onderbroeken gegaan bijvoorbeeld.
iets aan overgaan. Maar wat ik me nog herinner is zeg maar, ik ben Italiaans opgevoed door de ouders, maar ik ben in Nederland opgevoed. Ja. En ik weet nog dat tijdens mijn afstuderen er een enorm sketch is gemaakt door al mijn vrienden. En dan gingen ze zeg maar mij nadoen met een föhn.
Ja, föhnen. Ja, weet je wel, dat was ook iets. Wij deden dat nooit. Nee. Maar zij feunden allemaal hun haar.
Ja.
En hadden al dat soort... wij vonden dat, zeg maar, nichte dingen. Weet
zeker,
je
dat was
maar
natuurlijk dat was, not done in de kleedkamer bij ons.
Maar je ging
je haar
ook niet
te feunen.
Met natte haren ging je niet naar buiten in Italië.
Nee,
want
dat is levensgevaarlijk.
Nee, dan kon je verkouden worden. Maar dat was bij ons helemaal, helemaal geen vraag. En dat allemaal dat soort dingetjes... Ja, daar kijk je naar en dan denk je... ja, vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek. En nee. Later dan wordt het gewoon...
Dat is eigenlijk enige... Natuurlijk waren ze blij met de resultaten... maar jullie als drie Nederlanders die echt de sterren waren van dat team... was er enige jaloezie?
Nee, totaal niet, nee. Nee, kijk, Frank en Ruud en ik waren... voor het team waren dat goede spelers. Daar werden ze beter mee. Maar zij hadden ook sterren als Baresi en Maldini en Tassotti, noem maar op. Donadoni. Dat waren ook Italiaanse sterren. Speelden zij ook in het nationale team.
Nationale team
ja,
allemaal,
dus dat waren grote spelers. Dus, en grote spelers respecteren elkaar. En goed met goed maakt beter. En weet je wel, dus ze hadden ook wel het idee van... ja. Als zij ons helpen, dan zijn we natuurlijk verder dan als we dat niet doen. Dus nee, we voelden allemaal dat samen spelen was prettig, was leuk en we hielpen elkaar. Dus wat dat betreft was de sfeer heel goed en er was geen sprake van jaloezie of iets dergelijks.
Spreek je nog wel eens jongens van die tijd?
Ja.
Van
ja,
Italianen
ja.
Bedoel ik dan, hè? Want
ja, ja. Ik kom... een paar keer per jaar kom ik in Italië om te golven. En dan met name dan de jongens met wie ik gespeeld heb. Met Donadoni en de golfers, die Tassotti.
Oh ja.
Die doen dan mee en dat is leuk.
Ja, en die spreek je dus ook, zeg maar...
Met vakantie zien we ze. Want ik weet, ik ga vaak in Puglia op vakantie. Daar woont Donadoni. Tassotti komt vaak langs. Massaro komt langs.
Ah, kijk eens,
Dus dan is het al gauw oude jongens krentenbrood weer.
Juist dat snel? Ja. De sfeer al snel weer als vanuit?
Ja, heel snel. Ja. Alsof je elkaar bij wijze van spreken wekelijks ziet. Terwijl je ziet elkaar één keer per jaar of zo.
Ja, en is dat dan alleen met de man of is dat dan ook gewoon met alle partners en vrouwen erbij?
Ja, want Donadoni woont daar ook. Dus de vrouw en zijn kinderen zijn er ook. En Massaro die heeft dan ook zijn nieuwe vrouw bij zich. Het ligt ook een beetje van... Meestal zijn ze op vakantie, dus dan zijn ze wel met partner.
Ja.
Maar we zijn ook wel eens een paar keer we samen afgesproken. Gingen we gewoon naar Sicilië een paar dagen. En dat is ook heel leuk.
Ja. Hoe goed is je Italiaans nu nog? Want we kennen het natuurlijk.
Ja, ik moet het wel weer een beetje oppikken elke keer. Omdat ik ga eigenlijk steeds minder wel naar Italië. Zomers ga ik meestal een week naar Elba en een week naar Puglia. En dan door het jaar heen ga ik nog wel eens een keertje golven. Zeg maar oktober of april of zo. En dan is het wordt wel wat roestiger dan het vroeger was.
Ja, maar je komt dan wel weer, dan pik je het op, want de voertaal is onderling altijd Italiaans gebleven. Ja, ja. Wat ik nog maar afvroeg, Arrigo Sacchi. Mm-hmm. Jij was vanuit Ajax heel erg gewend om uitgebreid techniek te bespreken, discussies met Cruijff.
Ja, ja.
Dan kom je in een hiërarchische maatschappij als Italië.
Ja.
En een de mister, zoals de coach in Italië genoemd wordt, die duldt niet dat iemand zich met
nee, dat is heel anders. Dat is heel anders. Want ik zei ook Johan bij wijze van spreken of weet je wel, dat was gewoon mister tegen Rico Sacchi.
Ja, en voor de mensen, de luisteraar, mister, dat is de Italiaanse benaming voor de coach.
Voor de coach.
Zo noem je de trainer. Dat is niet de bedoeling dat je hem bij de voornaam.
Nee. Maar Italianen zijn wat ook veel, hoe zeg je dat? Veel plichtsgetrouwde doktoren, zeg je ook. Je zegt niet, wij zeggen Pieter
Hans.
Klaas. Ja, maar dit is altijd dokter. En zo is het ook met de trainer en de president. Weet je wel, iedereen is, wordt wel aangesproken met u. En als de president binnenkwam, dan stond iedereen op, weet je wel, dat soort dingen. Best wel, hoe zeg je dat?
Gezagsgetrouw.
Ja, veel meer dan wij in Nederland.
Veel meer gevoel voor autoriteit.
Ja, absoluut.
En hoe was dat dan met bedoel, ging dat goed met Sacchi?
Oh jawel, ik heb met Sacchi prima gewerkt. Soms heb ik wel zeg maar een andere mening. En dat wordt dan een beetje uitvergroot alsof wij het niet met elkaar eens zijn. Maar Sacchi is een hele aardige man. En een goede trainer en wel heel erg gefocust en idolaat van het spel. Waarvan ik soms denk van ja, je kan ook te ver gaan. Maar het is een gentleman.
En wordt gezien als een van de beste trainers ooit in Italië.
Ja.
Is dat terecht? Is het overrated? Hoe kijk jij daar?
Ja, dat vind ik wel het overrated. Maar daar kom je dan in de discussie van wat is goed en wat is niet goed. Dat is natuurlijk persoonlijk. Maar ik heb ook met Capello gewerkt. Dat vond ik ook een hele goede trainer.
Die kwam erna.
Ja, dus daarin zie ik niet beter of slechter of zo. Maar Ja, dat zei ik dan gewoon. En dan was het al gauw dat ze zeiden... ja, zie je wel, hij staat veel meer aan de kant van Capello dan aan Sacchi, weet je wel.
Het proberen ze toch te zoeken in die tweespalt, ja. Ik heb er nog een onlangs nog een fragment van Arrigo Sacchi. Laten we er even naar gaan luisteren. Ja.
Un giorno Van Basten mi disse... lavoriamo troppo, così non mi diverto. Ho detto... non ho mai saputo che facendo poco si possa avere tanto.
Ik vertaal het even voor de luisteraars.
Nou goed,
nou, hij zei van dat Mark van Basten kwam op een dag naar me toe. Zo vind ik het niet leuk, ik moet er hard werken. Ik vond het moeilijk voor te stellen dat jij dit ook daadwerkelijk hebt gezegd.
Nou, ik denk ook niet dat... Want hij heeft het heel vaak over vroeger Sacchi. En dan heeft hij zo zijn eigen waarheid. En maakt hij zijn eigen verhaal. En dat gebeurt heel vaak.
Ja, dat gelooft hij zelf.
En dat is zijn waarheid. En ik heb dan hele andere gedachtes.
Wat zijn jouw gedachtes?
Nou ja, ik heb wel gezegd dat we vaak veel te hard en veel te veel trainden op bepaalde facetten. En dat er veel meer, zeg maar, wat vrijheid in een partijvorm gedaan moest worden en zo.
Want daar was hij niet. Hij deed niet vrij partijtjes.
Veel
was
te
niet
weinig van. Vond ik, ja. Maar goed, dat is ook een mening. Ik bedoel, en uiteindelijk hebben we elkaar heus wel gevonden. Maar er is er altijd wel iets van, nou ja, ik vind iets meer dat het linksaf moet. En hij vindt het iets meer naar rechtsaf. En daar hadden we natuurlijk wel eens discussies over. Maar dat is nooit een probleem geweest. Want uiteindelijk hebben we 3 jaar heel goed samengewerkt. En uiteindelijk was het wel zo dat hij, na die 3 jaar wilde hij wel een duidelijkheid hebben van of ik ben de baas en iedereen luistert naar me. En anders dan moet er een keuze gemaakt worden. En dat is uiteindelijk in zijn nadeel uitgegaan. Want dat heb ik ook tegen Berlusconi gezegd. En toen heeft hij die keuze op mij
Het is wel heel erg parlementair en diplomatiek.
Hoog opgespeeld.
Diplomatiek.
Ja, dat ging op een gegeven moment hoog.
Hij eruit of jij eruit?
Ja, op een gegeven moment wel, ja. Maar nogmaals wat ik zei. Ik heb eigenlijk altijd wel heel prettig met hem gewerkt. Alleen, ja, hij had een bepaalde manier van werken. En daar zat weinig vrijheid in. En als speler. En wij zaten natuurlijk op een al heel hoog niveau. Heb je ook wel een bepaalde vrijheid nodig. En we konden het echt wel met elkaar redelijk goed oplossen, veel dingen. En hij bleef maar doorgaan. En nou ja, dat was op een gegeven moment wel een beetje een factor die ging opspelen. En daarna is er dus een keuze gemaakt van wie wordt nu de trainer. En dat is niet in zijn voordeel uitgevallen.
Nee. Als je dat soort situaties hebt, je gaat weer even terug naar die tijd. De media speelt er natuurlijk ook een rol in, want die smullen natuurlijk van tweespalt en dat soort dingen. Hoe heb jij dat meegekregen? Ik bedoel, kon jij de media bespelen of schermde je je er juist voor af?
Nou ja, kijk, ik was een hele belangrijke speler.
Je was de topscorer van de Serie A, terwijl Maradona maar bij Napoli speelde. Ja. Om even voor de mensen die zich misschien niet kunnen herinneren. Nee. Dus ja, je was nogal belangrijk.
Ik was belangrijk, ja. En op een gegeven moment werd de discussie tussen mij en Sacchi werd gewoon wat te hevig. En toen kwam de boodschap op een gegeven moment van Sacchi's kant af van ja, het is hij of ik. En toen moest Berlusconi een beslissing nemen en die heeft toen voor mij gekozen als het ware. En dat is een beetje hoe het gegaan is. Maar ja, om nou te zeggen dat ik Sacchi een vervelende man vond, dat is een totaal iets anders natuurlijk.
Maar was je weggegaan als hij als Berlusconi Sacchi had laten blijven?
Dat denk ik niet, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik wist wel hoe de verhouding was. Dus ik voelde mij daar niet, ik voelde mij daar zodanig sterk in dat ik wist dat ik niet weggestuurd zou worden. Omdat ik gewoon simpelweg te belangrijk was.
Die bijna godenstatus die jij en ook de andere twee hadden. Hè, de Tre Tulipani. Nog steeds vind je overal daar boeken van en posters van.
Ja, ongelooflijk.
Had dat ook... Het heeft natuurlijk voordelen op een gegeven moment dat je wel echt je stem kunt laten horen tot op het hoogste niveau. Ja. Had het ook veel nadelen? Kon jij over straat in die tijd?
Nee. Dan had ik het nog mazzel. Dan had ik het nog goed ten opzichte van Gullit, want die zie je natuurlijk al vanaf 100 meter aankomen. En dat was ook wel het voordeel wat Frank en ik hadden ten opzichte van Ruud. Ruud was natuurlijk een grote gozer met enorm
en je had toen haar. Dat haar, ja, fantastisch.
Dus
ja,
die zag je al van verre aankomen. En voordat wij dan ergens aankwamen, dan hadden ze Ruud al gezien. En dan waren Frank en ik waren al links en rechts afgegaan, bij wijze van spreken. Dus, maar wat was de vraag ook weer?
Nou ja, of je daar, je kon niet over straat.
Nou ja, dat Ruud was natuurlijk het meeste wat daarin getroffen. Want die kon dus echt niet de straat op. Die was ook razend populair. Ik was ook populair, maar Ruud was door ja, die was nog meer populair.
En even, je kon de straat niet op, want als je dat wel zou doen...
Nou ja, dan gaan mensen alle dingen aan je vragen, alle dingen achter je aanlopen en zo. Dus dat was niet, zeg maar, makkelijk in de zin van, het is niet gevaarlijk, maar het is niet te comfortabel om dan de straat op te gaan. Dus winkelen en dat soort dingen, dat deed ik ook niet. We gingen golven, want op de golfcourts, daar was het rustig. En daar konden we eigenlijk lekker onszelf zijn, een beetje spelletjes spelen. En nou ja, dat was een goede middagbesteding als het ware. En ja, door de stad lopen had niet veel zin. En mijn kinderen die waren natuurlijk ook opgroeiende. En ja, daar kon je ook niet mee naar de speeltuin. Dus ja, die kon je ophalen van school. Dat was al lastig. En nou ja, dat was voornamelijk thuis spelen. Maar zeker niet naar de speeltuin of dergelijke.
En je kon ook niet naar een restaurant met vrienden?
Ja, dat kon wel, maar dat was allemaal niet heel handig. En in mijn geval was dat een minder problematisch, maar Ruud kon dat niet. Ruud moest bij wijze van spreken, en dat klinkt heel gek, maar die moest echt of het restaurant afhuren of een gedeelte van het restaurant afhuren. Net zoals hij ook van tevoren moest bellen dat hij kleren moest gaan kopen bij een bepaalde winkel.
Gingen ze dicht.
En dat hij dan in ieder geval een uurtje kreeg of zo. Dus ja, Ruud heeft daar, had het daar moeilijker mee dan ik.
Je schrijft in je boek wat fragile, breekbaar heet in het Italiaans. Wist je dat de titel was geworden in het Italiaans?
Ja, dat wist ik wel, ja.
Beschrijf je dat eigenlijk tot op de dag van vandaag jullie thuis ook wel een Italiaanse levensstijl hebben gehouden?
Ja, klopt. Ja. We eten nog steeds elke dag pasta.
Oh ja?
Mijn vrouw die kookt dat goed. Die vindt het ook zelf lekker. Maar de manier van eten die hebben we overgenomen, mee naar huis genomen. En zelfs mijn kinderen die eten volgens mij elke dag nog pasta.
Nog steeds, ja.
Was dat wennen in het begin?
Misschien wel, maar wel heel snel vond ik het prettig, moet ik zeggen. En ik was natuurlijk ook opgegroeid met gewoon aardappelen en groenten en een balletje gehakt of zoiets.
Ah, vergeet je.
Ja. Maar ik vond pasta lekker. En het eten sowieso was sowieso op Milanello super. Maar ook altijd als je restaurantjes had of eten in Italië is gewoon heerlijk. Dus ik was wat dat betreft gauw over. En mijn vrouw die vond het ook lekker en die kan ook goed... in de keuken terecht.
Die vindt het leuk.
Die vindt het ook leuk en die maakt het ook met alle plezier. En ze maakt het ook heel lekker. Ook.
En voor de mensen die we doen bij de Italië podcast... is er altijd een drankje van de aflevering doorgaans. Meestal is dat wijn, behalve de afgelopen maand.
We hebben
het
alleen maar ook
Dry January gehouden. Is dat dan ook met een wijntje? Deden jullie dat in die tijd? Of was alcohol compleet verboden op Milanello? Hoe moet ik dat zien?
Nee, ik dronk toen de tijd niet een wijntje of zo. Maar er waren jongens die mochten 's middags best een rood wijntje of een wit wijntje drinken. Want het is ook wel een beetje een Italiaanse gewoonte. Veel meer dan in Nederland.
Bij het eten dan?
Ja, ik deed dat niet. Maar dat deden sommige jongens wel hoor.
Ja, precies. Dus dat kon ook in die tijd. En hoe is dat nu? Ik bedoel, hou je daar nog steeds... doe je een wijntje bij het eten?
Of? Ja, ik heb wel altijd wel een beetje een wijntje. Meestal was het een beetje jonge witte wijn of zo. Maar ik ben de laatste tijd ben ik overgegaan op champagne.
Kijk!
Ja, een grap chic.
Of op lekker.
Ja, vandaag weet je het.
Ja, ik vind het lekker. En, het begon eigenlijk met Prosecco.
Ja, en dan ben je steeds meer...
Nu champagne.
Franciacorta champagne.
Ja. Is iets gezonder, heb ik het idee. Iets minder zoet.
Ja, nee, ja dat is er zijn er volgens mij ook die 0% gezoet zijn. Ja, vervolgens, we gaan een beetje zeg maar, die jaren verlaten van het begin... en wat meer zeg maar, naar het einde van de periode in Milaan. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Een van de dingen was het WK in 1990. Ja, hoe zou je dat nou omschrijven als je daar nou op terugkijkt?
Drama.
Waarom?
Nou, omdat we hadden natuurlijk een geweldig elftal. En we hadden daarvoor hadden 2 jaar...
Je was Europees kampioen.
EK gewonnen. En dus de kwaliteiten waren aanwezig. Maar het is qua management is het zo slecht gestart. Met Michels, die toen de directeur technische zaken bij de KNVB was. En wij vroegen als spelers dat Cruijff eigenlijk de juiste man was om deze ploeg... die toch eigenlijk wel een beetje bij de oren gepakt moest worden... om te luisteren en te doen wat er gevraagd werd. Ja, die wilde dat niet. Die vond dat niet goed.
Jullie Johan, kregen Leo Beenhakker.
Johan zei ook van, ik doe het alleen onder die voorwaarden. Nou, Michels vond dat weer niet goed. En afijn, het was een heel gesteggel. En toen is eigenlijk in één keer Leo Beenhakker voor ons neus gezet door Michels. Waar wij dan eigenlijk ook weer niet op zaten te wachten. Het klinkt een beetje lullig, maar Beenhakker was een prima trainer. Maar het was ook niet degene die wij vroegen. En daardoor ontstond tegelijk al een probleem van Johan was er iemand die wel ons aan kon pakken en recht kon zetten.
Was er een gezagsprobleem?
Ja, zeker. En dat was voor Leo Beenhakker ook niet meer te doen. Dus er waren allemaal bijzaken die belangrijk werden en het werd een chaos.
En uiteindelijk is er een wedstrijd tegen toen nog West-Duitsland.
Ja.
Nederland-Duitsland, ja. Waarin we allemaal het drama tussen Rudy Vuller
We begonnen
in het San Siro.
Ja. In het San Siro, ja, precies. Daar wilde ik naartoe, want dat is nota bene, dat was jouw, dat was jouw achtertuin.
Ja, klopt. Ja. Nou, maar het begon al heel slecht, want we speelden 1-1 tegen Egypte.
Ja.
0-0 tegen Engeland op Sardinië. De eerste was in Sicilië.
Ja, de tweede Cagliari.
Ja, en dus het liep voor geen meter en het was niet goed en er was ook geen sfeer. En wat dat betreft was het een voorbeeld om te leren hoe het niet moest.
Ja, en uiteindelijk, vervolgens eindigt het dan in San Siro, lijkt me dubbel straf. Want dat is eigenlijk de plek waar je al je successen had.
Ja, nou ja, goed, dat gold natuurlijk ook voor die Duitsers, want die speelden dan bij Inter. Wij speelden bij...
Dat is een goeie, inderdaad. Ja, dat je Lothar Matthäus en Klinsmann.
Die avond was het bijzonder heet. Het was echt, ik kreeg kramp ook tijdens de wedstrijden. En op een gegeven moment waren we gewoon op en we waren slecht. En het was echt een les hoe het niet moet.
Ja.
Kan je dat dan makkelijk relativeren? Want ik vond het frappant in je boek schrijf je dat je na de overwinning in 88 bij het EK... dat iedereen er helemaal uit zijn dak staat en zegt van... jongens, even rustig allemaal. Volgende week staan we allemaal weer in de supermarkt.
Ja, nou, dat klopt ook wel. Maar dat is ook wel weer een beetje... om het allemaal een beetje bij het normale te houden, hoor. Maar natuurlijk ben ik heel erg blij als het allemaal goed gaat. Maar als het heel slecht gaat, zoals na de 90, dan ben ik ook wel echt wel down. Ik weet dat we op vakantie gingen en toen ben ik in Zuid-Frankrijk in Biot, in een groot huis hadden we afgehuurd. En daar zag ik ook niemand en ik had ook helemaal geen behoefte aan iemand. En ik wilde het liefst bij wijze van spreken onder een steen liggen. Ja. Maar we hebben toen een hele ongezellige vakantie gehad en... Dat doet wel pijn. Dat blijft wel een paar maanden blijft dat bij je hangen. Dat is, en het was ook totaal niet verwacht. Want wij hadden daarvoor, 2 jaar daarvoor, hadden we de Europese kampioenschap gewonnen. En we hadden gewoon een goed team. En we bakten er met z'n allen niks van.
Waar word jij, als jij nu nog in Italië wordt aangesproken door Italianen, waar word je dan? Waar beginnen ze dan over? Of roepen ze dan alleen maar van Basten?
Ja, het ligt eraan hoe oud ze zijn en wat ze willen. Ja, de ene begint over voetbal, de ander begint over Milan, de ander begint over Amsterdam. Het is allemaal om het even.
Volg je het voetbal van de Serie A nog heel actief?
Ja, ik werk bij Ziggo, dus die zenden Italiaans voetbal uit en een Spaans voetbal. Dus dat vind ik nog wel leuk. Die binding hou je wel. Met Inter, met Milan, met Napoli, et cetera, et cetera. Dus dat vind ik wel leuk.
En ben je dan, ik kan me voorstellen als je voor een club hebt gespeeld. Op een gegeven moment blijf je ook wel, lijkt me, die checken van... Ja. Ben je dan in principe nu, hoop je ook dat Milan kampioen wordt? Of denk je, nee, ik gun het Napoli?
Nee, ik gun het ook Napoli wel, hoor. Maar ik vind het leuk als het goed gaat met Milan. Het is wel zo dat er is wel heel veel veranderd, hè. De eigenaar en zo, dat is allemaal anders. Dus, en de club is echt wel helemaal anders. Maar toch blijft het wel een apart gevoel als je Milan... Goed, vorig jaar werden ze kampioen en je ziet het hele stadion dan zeg maar uit het dak
gaan. Was je er?
Ik was er niet, maar ik heb wel wat gepost op
sociale media.
Ja, dat ze gefeliciteerd zijn.
Ja, precies. Dus,
dat soort dingen vind ik wel leuk en ik gun ze het ook het allerbeste. Het is wel zo dat zeg maar Galliani en Berlusconi zitten momenteel bij Monza.
Ja, als ze jou zouden bellen voor Monza, zou je gaan?
Nee, dat niet.
Echt niet?
Ze hebben al gebeld, we hebben al contact.
Echt?
Ja. Nee, maar niet om mij te vragen. Niet om mij te vragen, maar we hebben gewoon een vriendschappelijke band.
Oké.
Maar goed, zij hebben dus nu van Juventus gewonnen en...
Ja, hou maar op.
Hij is Juventino. Rustig
door.
Dus,
zij gaan rustig
hou
door.
Maar, hou maar op.
Die hebben allemaal punten aftrekken.
Ja, dus man, hou... Ja. Nee,
rechterrijtje.
Daar hebben we vorige week in de podcast iets over gezegd. Hè. Dat is, nou goed, daar wil ik niet te lang
maar
over Juventus
hebben. Maar wel bijzonder dat zo'n ploeg...
Monza.
Ja, nee, Juventus. Oh, dat die zeg maar zo elke keer hun hoofd stoten tegen allerlei...
Verklaar je dat?
We gaan er nog eventjes op door.
Nee, ik vind het wel terecht. Want dat is natuurlijk ook zo. Hoe verklaar je dat?
Want Jelly is daar de baas en... die heeft toch leiding gegeven aan iets wat niet goed is. Wat niet kan, wat niet door de beugel kan.
Ja,
en,
maar het is niet met de oude Agnelli, hè?
Die... Nee, maar het is een jonge Agnelli. Het blijft wel een Agnelli.
Ja, heeft hij het charisma van zijn opa?
Ja, ik vind het wel aardig vent. Maar dit is wel wat hij zich moet aanrekenen. En uiteindelijk zie je dat het een aantal jaren hè, met die... dit was toen die makelaar, die van 19...
Moggi. Moggi, ja.
Dat was natuurlijk iemand die
teruggezet
buiten...
Teruggezet naar de Serie B.
Het echte Calciopoli.
Maar dat was dus niet een Agnelli, maar wel onder de naam van Agnelli. Klopt. En nu gebeurt het weer, dus dat brengt wel een smet op de naam. Dat is wel jammer.
Nou, zeker. Je ziet ook dat John Elkann, de echte erfgenaam, ondanks dat hij niet Agnelli heet, is dat wel degene. Mm. Die heeft zijn neefje, Agnelli en Nedved, en de hele raad van bestuur eruit gegooid. Jongens, en nu kappen. Ja. Dus er zit nu iets nieuws, schone lei. Maar dat dit inderdaad twee keer zo heftig gebeurt, dat je teruggezet wordt.
Je zou, moeten Juwe. Zeggen dat een ezel zich één keer stoot aan iets, maar dat is nu de tweede keer.
Ja, en het is nu ook niet alleen het is een schandaal echt wat alleen bij Juventus liggen.
Maar er komt meer aan.
Komt meer aan?
Ja, het schijnt wel een Italiaans iets te zijn.
Ja. Ja, heb jij daar ooit iets van meegekregen? Toch dat soort schimmige dingen?
Nee.
Het gokken op voetbal, het meedoen? Nee?
Nee, dat niet. Maar het is wel zo dat ze moeten compenseren. Omdat ze kunnen niet op tegen de gelden die er spelen in Engeland. En waarschijnlijk ook nog als
Premier League en Spanje, met name de topclubs. Ja. En dus Juventus heeft natuurlijk geprobeerd om mee te doen. Ja. Ja, dat is niet echt gelukt achteraf, want ik bedoel... Nee.
Goed, het kan wel lukken, maar je moet wel zorgen dat de regels voor iedereen gelijk zijn. En het is weliswaar nog steeds discutabel in hoeverre datgene wat zij hebben gedaan wel of niet legaal is, want dat wordt nog onderzocht, maar... Het is wel zo dat je van tevoren weet dat het een discutabel iets is.
Nou ja, nu heb jij zelf ook ooit een keer niet in hetzelfde schuitje gestaan, maar in de tijd van Milan, waar natuurlijk allerlei deals werden gemaakt, ook de sponsordeals. Ja. Nou, dit staat ook in het boek Fragile of in Basta, heet het in Nederland, jouw autobiografie. En uiteindelijk heb je geschikt met de Italiaanse fiscus voor het luttele bedrag van 7,2 miljoen.
Ja.
Anders was het misschien nog veel meer geweest. Ja. Hoe kijk je daarop terug op die periode? Want dat lijkt me niet een van de leukste dingen die je dan zeg maar...
En dat was een beetje lullig. Want ik had een advocaat van Stibbe Blaes en de Jong. En die heeft mij geadviseerd.
In die tijd?
En die heeft mij klaarblijkelijk niet goed geadviseerd. Omdat ik werd aangeslagen? Of,
aangeklaagd.
Aangeklaagd. En toen moest
zij zei dat dit kan. Ja. En dat bleek niet te kunnen volgens de fiscus.
En vervolgens heb ik ook de Nederlandse fiscus, dus ik heb ze allebei gehad. Maar dat kwam omdat ik verkeerd geadviseerd werd. En daar moest zij dus weer extra voor gaan werken. En daar vroeg ze weer geld op voor mij om dat te betalen. Ik zei, ja, dat is toch niet eerlijk, want uiteindelijk betaal ik jou om mij goed te adviseren.
Ooit een claim ingediend bij Stibbe?
Ik heb toen een andere iemand moeten nemen en ik heb dat uiteindelijk niet zeg maar, met haar kunnen afmaken. Maar dat is natuurlijk het gekke van zeg maar, hoe dit soort moeilijkheden kunnen ontstaan. Ik heb geen verstand van
fiscaliteit.
Nee. Dus ik heb me laten adviseren. En vervolgens kom je dan in een bos terecht. Ik voelde echt dat ik was in een donker bos geduwd. En ga het maar uitzoeken, weet je wel. En ik weet helemaal niets van die hele materie. Maar ik word wel, want ik kreeg geloof ik 35 miljoen euro belastingaanslag.
Ja.
Eerst van Nederland en toen van Italië.
En even voor de record, dat was ook voor Marco van Basten een boel geld.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Precies. Ja.
Dus er zat dus ook een boete bij, maar er zat ook nog de ouderwetse rekening bij.
Heb je ooit gedacht, ik ga dat gewoon, want ik ben gewoon te goede trouw. Ik wist toen niks, ik ben gewoon verkeerd. Ik ga daar gewoon... tot het naadje vechten.
Ik moest wel, want ik kon dat niet betalen.
Nee, precies.
Dus ik heb gelukkig iemand die nu nog steeds mijn manager is, die is bijgesprongen, die heeft me geholpen, waardoor het allemaal nog op zijn pootjes terecht is gekomen. Maar ja, dat zijn wel hele vervelende dingen die ook in het voetballeven of in het leven waar succes heerst en veel verdiend wordt, kunnen gebeuren.
Ja, dat is nog steeds zo, hè?
Ja.
Misschien nog wel meer. Ja. Met al die rechten die als een Ronaldo nu weer tekent. Ik bedoel, schrik je nog af en toe van die bedragen?
Ik schrik er niet van. Nee, zeker niet.
En wat
nee,
vind
ik...
je ervan dat ze naar landen als Saoedi-Arabië gaan om te voetballen dan nog
wel? Ja, dat, ik vind het wel gek dat hij daar naartoe gaat, omdat hij is een jongen die al zoveel verdiend heeft. Het geld wat hij nu erbij krijgt, dat merkt hij niet, dat weet hij niet. En dan zou ik, als ik hem was, zou ik veel meer voor plezier gaan. En als jij een Portugees bent, dan ga je nog de laatste 2 jaar misschien bij Sporting Lissabon spelen of iets dergelijks. Of dat soort dingen doen met de jeugd en nog iets opbouwen. Maar je gaat niet voor meer geld in Saudi-Arabië spelen. Dat vind ik wel een beetje teleurstellend in zijn keuze.
Messi wordt ook nog over gefluisterd, dat hij zo'n stap zou maken.
Ja.
Dus toch,
ik vind dat
tot het naadje doorgaan, hè? Totdat je nog zoveel mogelijk...
Ja, maar dan zou ik zeggen, dan blijf ik of in de Europese top spelen, want dat is de top. Of je gaat naar een iets minder niveau, à la Cruyff, die dan zeg maar uit zijn carrière eindigt bij Ajax. Nou, dan heeft het nog iets moois, weet je wel.
Denk je dat het sportief ook minder uitdagend is als je nu in Saudi-Arabië in de competitie gaat voetballen?
Nou, het kan best nog wel niveau hebben, maar het gaat heel duidelijk om het bedrag wat je krijgt.
Ja.
En dat vind ik een hele slechte motivatie voor iemand die binnen is. En dat is eigenlijk...
Want hij hoeft het natuurlijk niet meer voor het geld te doen. Nee.
Je hebt daar nog stadions. Dat zagen we ook in Qatar. Ja. Dat op een gegeven moment, als het even niet lekker loopt, dan is voor de rust is de helft van het publiek weg.
Ja, dus, en als de emir niet op tijd is, dan wordt de wedstrijd 20 minuten later aangevangen.
Had jij dat getrokken?
Dat had ik wel moeilijk gevonden, denk ik.
Dat je daarop moest wachten, binnen.
Nee,
ik weet niet wat je... Want in het boek schrijf je meerdere keren, Berlusconi is een geniaal zakenman. Maar de afgelopen 20 jaar hebben we hem natuurlijk ook op een andere manier leren kennen. Met boonga boonga feesten. Ja, hij is niet weg te slaan, terwijl hij al in de 80 is uit de Italiaanse politiek.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Berlusconi, die als politicus...
Ik heb me meegemaakt als president en vond ik hem echt top. Hij was ook een slimmerik. Hij was iemand die de boel kon vermaken, hem enorm kon motiveren. En met de jaren is hij natuurlijk wel ook, daar is ook wat slijt op gekomen. Maar ik moet aan de ene kant wel zeggen dat ik kan me ook wel een aantal dingen begrijpen dat mensen dat een beetje vervelend vinden of aanstootgevend of iets dergelijks. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel leuk dat hij heel veel dingen toch gewoon heel direct benoemt. En ik vind dat soort mensen maken de wereld ook wel weer leuk.
Had hij ook dat soort grappen een beetje toen jij hem uit de kleedkamer...
Absoluut. Ja. Hij was gewoon een van de jongens, als het ware. En dat probeert hij nu nog steeds te zijn. En dat is een beetje misschien te ver
gezocht. Kan je dan nog op je 87?
Nou ja, ik vind toch knap dat hij bij wijze van spreken wel zijn best ervoor doet.
Ja.
Daar kan je ook wat van vinden.
Ja.
Dat is waar, ja. Ja,
en je hoeft het niet altijd met alles eens te zijn. Dat ben ik ook niet. Maar ik heb nog steeds een diep respect voor hem. Ik vind het een fantastisch vent. En hij is inmiddels is die volgens mij 86.
Ja, 87.
Hij is van 36 volgens mij.
Ja.
En hij staat er nog redelijk goed in wat dat betreft. Dus,
Laatste keer dat je hem gezien hebt?
Ja, ik heb met Oud en Nieuw vorig jaar nog aan de telefoon gehad. Maar hij heeft natuurlijk de laatste tijd ook wat problemen gehad met
corona
en dergelijke. Maar Galliani en Berlusconi, dat waren de mensen die Milaan zeg maar stuurden. Die heb ik nog wel steeds dicht bij me.
Dus Galliani kun je ook nog wel eens spreken?
Ja, spreek ook
over. Iemand die toen naast je zat is Galliani. En dat was met een persconferentie die je misschien op een hele andere manier in die tijd had voorgesteld.
Mi dispiace per tutti quanti perché è stata veramente una bella vita. Far parte del Milan è veramente bello. Ogni giorno lavorare a Milanello con un'organizzazione perfetta. I giocatori sono veramente, oltre ai grandi giocatori, anche grandi colleghi, grandi amici. E questo mi mancherà tanto. Oltre a quello c'erano anche le partite, le coppe. Ho avuto tanti bei momenti.
Ja, dit was de persconferentie waarin jij uiteindelijk aankondigde dat je noodgedwongen, want dit was natuurlijk niet een besluit dat je nam omdat je het voetballen niet meer leuk vond, maar omdat je blessures, je enkel met name.
Ja.
Voor de mensen die daar alles over willen weten, ik zou zeggen, lees vooral Basta of Fragile als je dit Italiaans zou doen. Hoe kijk je daar nu op terug? Ik bedoel, je had het net over Ronaldo, dat is iemand die op zijn 38ste bij wijze van spreken nog...
Ja,
dat is zeg maar, als ik het uit mijn hoofd zeg, 10 jaar langer is hij doorgaan dan jij.
Ja. Nou ja, kijk, hij heeft ook een enkele operatie gehad op zijn 28ste bij dokter Marty, maar zijn opvolger, waarmee ik ook uiteindelijk nog een hersteloperatie heb gehad. Kijk, hij had wat dat betreft de tijd wat meer mee. Toen was er zeg maar wat meer mogelijk op het hele medische gebied. En hij heeft misschien wel die operatie gehad die hem heeft geholpen om nog tot de 38ste te spelen. En ja, ik heb die mazzel niet gehad. En ja, weet je, het is heel jammer. Ik had nog heel graag willen voetballen. Mijn hele leven bestond uit voetballen en op een gegeven moment ging dat voorbij.
Ja, dit fragment is ook, hè, ja. Want daarin zeg je ook, joh, het was een fantastische tijd. Ja. Ik heb genoten van de spelers, van de faciliteiten, van de cups.
Ja, absoluut. Ja, het was het gevoel van boven aan de berg tot vallen tot beneden in de modder. Tot heel diep.
En, zo voelde dat.
Ja, en dat was ook omdat ik... Mijn probleem was nog niet opgelost, want ik had nog steeds natuurlijk, ook in het gewone leven, had ik zoveel last van mijn enkel, dat ik dat echt serieus moest gaan behandelen en aanpakken. En daar heb ik ook nog een aantal jaren over gedaan. En uiteindelijk heb ik besloten om mijn enkel vast te zetten. En dat is ook natuurlijk een handicap of een beperking, maar ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want daarna heb ik toch nog wel weer een redelijk normaal leven op kunnen pakken.
En hoe is het nu met je enkel?
Ja, dat is nog steeds vastgezet, maar inmiddels kan ik wel... Ik kan sporten. Ik kan niet voetballen. Ik kan niet
zelfs
tennis.
Zo'n partijtje voetbal moet je niet willen.
Nee. En tennis lukt niet. Maar ik kan wel squashen nu. En ik kan golfen en dat soort dingen. Dus ik kan gewoon wandelen. Ik kan skiën. Dus ik heb nog wel genoeg om lekker te sporten. En daar ben ik wel blij mee.
Was het eigenlijk ook een koude kermis even om weer vanuit Italië in Nederland te wonen?
Nee, dat is onze keus geweest. Want wij zouden dus... En dat was natuurlijk ook allemaal financieel verzonnen. Dat wij zouden na mijn carrière zou ik naar Monaco gaan. Om daar dan zeg maar de restant van het geld binnen te krijgen.
Harken.
Ja, te haken. En dat was zeg maar de bedoeling. Verzonnen door zeg maar mijn adviseurs.
Toenmalig.
Ja, en dat is dus allemaal niet gelukt. Maar... Daarna ben ik bewust terug naar Nederland gegaan, omdat wij met de kinderen toch wel wilden dat ze gewoon een Nederlandse school gingen en in Nederlandse opvoeding. En dat opa en oma die Nederlands praten, die ook met de kinderen kunnen praten en zo.
En die afscheid, want jij loopt dus ook met pijn aan je enkel.
Ja, nu niet meer.
Nee, dat rondje San Siro als afscheidsrond, dat voelde je gewoon die enkel. De afscheidswedstrijd die ik heb gezien was van Francesco Totti naar de hel, dat hele stadion. Dat was volgens mij bij jou ook zo.
Ja.
En jij blijft dus op het oog in ieder geval... Het doet je zeker wat, maar redelijk rustig.
Rustig, ja.
Of is het van binnen echt een soort waterval aan emoties?
Ja, je ziet als je goed kijkt naar mijn ogen, dan zie je bij mij ook wel waterige ogen, hoor. Dus ik was natuurlijk ook zwaar geëmotioneerd.
Wat een tijd.
Ja.
Zie jij het als de mooiste jaren uit jouw leven, uit je carrière?
Ja, en ik zeg niet de mooiste, maar het was geweldig om mee te maken. En ik had ook de massa dat natuurlijk... ik had een geweldig elftal en we hadden een geweldig stadion... en we hadden een geweldige president en we hadden geweldig... Het was allemaal op en top. En we wonnen en we hadden het nou zin. We verdienden veel geld, het was gezellig. Ja, je kon het eigenlijk niet beter bedenken. Johan Cruijff heeft nog een aantal keer gebeld om naar Barcelona te komen. Maar het was daar zo goed dat ik daar nooit heb over hoeven twijfelen.
Ja, nee zeggen tegen het Barcelona van Cruijff, dan zit je wel ergens heel erg goed.
Ja.
Lijkt me
er zijn ook weinigen die dat ook hebben gedaan.
En ik vond het mooi, dat wil ik ook nog even zeggen, in het boek wat ik nogmaals aanraad. Daar was helemaal niet de show voor bedoeld om het boek aan te raden, want het is al 3 jaar uit.
Ja, 2019 net.
Nou ja, ik snap dat als je voor je 30ste met zo'n carrière zo hard van die berg naar beneden valt. En dat je toen een paar jaar later in Jean Le Pen met iemand aan het beachvoetballen was.
Ja, ja.
En dat iemand zo goed was. En die zei, ja nee, ik werk ergens bij de bagageband op de luchthaven.
Ja, ja.
Want ik had al een blessure in mijn tienerjaren. Ja, en dat je zei, jeetje, maar ik heb wel die jaren gehad.
Ja, ja. Nou, het was een mooie les.
Ja, en dat is wel de dag van, goh, ja.
Je bedoelt, het had ook nog eerder...
Ja, ik bedoel, hij heeft in ieder geval die jaren gehad. Om alleen maar te kijken, die 10 jaar die je ook nog had kunnen hebben. Ja. Ik dacht van, nou, daar heb ik zelf ook nog eventjes... ik denk dat heel veel mensen daar wat aan hebben.
Nou
het
ja, dat is dus een mooi voorbeeld van hoe je uiteindelijk toch met een moeilijke geval goed kan omgaan. Dat je het uiteindelijk weer... in perspectief brengt. Ik heb toch nog 10 jaar heel veel mooie dingen mee kunnen maken van die sport waar ik zo van gehouden heb. En die jongen die had dus dat graag ook gewild, maar die heeft het al in het begin moeten missen. Dus toen kon ik het beter plaatsen dan daarvoor.
Daar kan ik me alles bij voorstellen, omdat je er natuurlijk daar middenin stond. Vervolgens heb je afscheid genomen van het voetbal als speler. Je bent ook niet meteen doorgegaan in het voetbal, maar op een gegeven moment word je dan coach.
Ja.
Je bent coach geweest, je bent de bondscoach geweest van Nederland. En dan doet zich het volgende feit voor. Italië is wereldkampioen geworden in 2006. En vervolgens in 2008 is er een EK. En Italië wordt dan getraind door Roberto Donadoni. En Nederland wordt dan getraind door Marco van Basten.
Ja.
Twee oud-teamgenoten. Ja. En die staan tegenover elkaar in de wedstrijd. En dan gebeurt er dit.
Phil Cow. It's Wout van Bronckhorst. He's in. It's another wonderful goal for Holland. On a wonderful night for Holland. Giovanni van Bronckhorst heads the third goal. Italy won't catch them now. And whoever contests the final in Vienna at the end of the month, we will still be talking about this night, this game, and two wonderful...
And then seconds later, they're out the game.
Ja, dit is een einduitslag van 3-0 voor Nederland. Ja. Italië afgedroogd. De regerend wereldkampioen afgedroogd. En het enige wat ik dacht is... Je geeft Roberto Donadoni een hand. Wat gebeurt er verder achter de schermen?
Nou ja, ik heb met Donadoni heb ik dus heel vaak gegolfd. En bij ons ging het gewoon daarna door over golf.
Ja?
Ja. Ja.
Dus er is geen rancune. Hij heeft je niet het appje gestuurd van wat
nee, helemaal niet. Nee,
wat maak jij me nou?
Nee, helemaal niet. Nee, wij hebben altijd best wel verhitte partijen op de golfbaan in Puglia.
Ja.
En ja, dit was bij wijze van spreken minder belangrijk dan die wedstrijd tussen ons op de golfbaan.
Maar verhitte partijen, ik kan me gewoon geen naar elkaar schreeuwende golfers voorstellen. Of nee, verhitte partijen dat je gewoon heel erg geconcentreerd je best doet.
Maar daar verloren we dus echt van elkaar. En hier heb je met het team verloren.
Ja.
Of en dat
doet ook pijn natuurlijk.
Ja. Dat kon je beter dragen. Dat kon hij beter dragen, zeg maar.
Nou, ik denk dat we allebei wel toch ook graag dat partijtje golven willen winnen. Maar dit was natuurlijk ook wel... ja, je doet allebei je stinkende best. En wij hebben van hun gewonnen. Zij gingen uiteindelijk langer door in het toernooi dan wij. Want...
Ja, want uiteindelijk werden we, Nederland, door Rusland uitgeschakeld. En Italië is nog wel iets langer doorgegaan. Ja. Was ook niet een fantastisch toernooi. Nee. Maar hoe reageerde de... Want ik bedoel, je hebt natuurlijk ook nog contacten met andere Italianen. Hoe reageerden Italianen? Want uiteindelijk als jij als oud-speler daar met al die contacten die je hebt... Yazzurri even met 3-0 ongelooflijk klop geeft. Heb je daar nog wel wat van gehoord toen?
Nou, we hebben ook nog een keer met 3-1 van Italië verloren in een vriendschappelijk duel. Dus weet je, dat gaat op wanneer.
Ja.
En dit was toevallig een hele goede wedstrijd van ons. En wat dat betreft is dat komen en gaan en zo. Dus ja, het is niet zo dat ik daar nu in één keer... Tuurlijk zijn er een hoop mensen die zeggen... haal hem binnen als trainer van Milaan of van een andere club. Maar... Dat zo makkelijk is dat niet. En ik heb het toen als heel plezier ervaren. Maar ik had niet echt het idee van... nou dat gaat naar een hele grote trainingscarrière toe voor mij. Dat had ik niet.
Tot slot de Azzurri nu. Natuurlijk de bizarre combinatie die je helaas wel vaker ziet. Europees kampioen en dan niet gekwalificeerd voor het WK.
Ja.
Hoe is het Italiaanse voetbal op dit moment? Is het aanvallender? Is het aantrekkelijker? Is het minder op de verdediging geconcentreerd?
Nou, wat mij opvalt is dat er een enorme hoeveelheid buitenlanders in de Italiaanse clubs allemaal vertegenwoordigd zijn. En met name mensen uit Joegoslavië. Al die landen die...
Kroatië, Servië,
ontzettend Macedonië. Veel. En eigenlijk de Italianen mis ik. Normaal gesproken in onze tijd, helemaal in het begin toen waren we met z'n drieën, dan drie buitenlanders en de rest Italianen. Al die Italianen waren goede spelers. Allemaal stuk voor stuk. En de vraag is eigenlijk, waar zijn die gebleven? En ik denk ook dat Italië is ook een modern land geworden. Italië is ook zeg maar heel veel andere dingen bezig dan alleen maar voetbal. Voetbal was vroeger was het een religie. En daar was ook iedereen mee bezig. En je ziet dat Italië ook steeds meer zeg maar welvaartsprobleempjes krijgt. En ja, het voetbal wordt nog wel steeds gevolgd en ook wel beleefd, maar niet meer in die mate zoals ik denk dat het vroeger was. En dat heeft ook te maken met het feit dat bijvoorbeeld zo ontzettend veel buitenlanders bij al die Italiaanse ploegen zijn. Dus het voetbal van kinds af aan, dat wordt denk ik op een andere manier beleefd dan zeg maar in de tijd dat wij opgroeiden.
Is dat jammer?
Dat vind ik aan de ene kant wel jammer. Aan de andere kant, ja, het is ook hè, de wereld wordt ook anders. De wereld in Nederland is anders dan 30 jaar geleden.
Maar is de Serie A nog een van de hè, want we hebben het al eerder gehad over dat geld van de Premier League. Is de Serie A, doet die nog wel mee? Wereldwijd?
Nou ja, niet in die mate. Kijk, wij waren toen de beste van de wereld qua competitie. Mm. Maradona speelde er, Matthäus, Gullit. En nu zie je dat de beste van de wereld spelen in Engeland. En dat is afgelopen 5-6 jaar veranderd, want daarvoor speelden ze in Spanje. En,
Duitsland, is de Liga een betere competitie dan de Serie A?
Nou ja, ik denk dat die competities, Spanje, Italië en Duitsland, die zijn vergelijkbaar. En ja, Engeland staat er zwaar boven. Frankrijk wil incidenteel met een paar ploegen meedoen. Maar dat zijn zeg maar de grote competities die eigenlijk alle andere competities in de hele wereld opsnoepen. En ja, dat is een beetje een ongezonde situatie, maar dat is wel hoe het zit.
Ja.
Ik denk dat wij er een heel mooi gesprek van hebben gemaakt. Marco, ongelooflijk bedankt voor je tijd en om even met de Italiaanse jaren in te duiken en je mening te geven over het Italiaanse voetbal en het voetbal algemeen van nu.
Ja, de laatste vraag is, wanneer ga je weer naar Italië? Staat er al iets gepland?
Nee, er staat nu niks gepland. Nee. Maar normaal gesproken sowieso in de zomer.
In de zomer.
Ja. Wat is het eerste wat je doet als je in Italië aankomt?
Meestal mijn golfspullen pakken, omdat we gaan golven.
Maar geen espressootje of zo? Heb je niet een soort van, oh, eindelijk ben ik hier weer? Of ben je niet zo'n koffiedrinker?
Ik vind espresso heerlijk, ja. Ja, en zeker in Italië. Koffie in Italië is altijd lekkerder dan de koffie in Nederland. Ja.
Zelfs al heb je een heel goed automaatje.
Ja, we hebben dus nu denk ik al een apparaat of 6 gehad. Maar nog niet één is er zo alsof je in Italië bent.
En als Marco van Basten het zegt.
Dan is het zo. Ja.
Marco van Basten, dankjewel. En dit was alweer het einde van de speciale aflevering van de Italië-podcast. Wil je nou nog meer afleveringen horen? Dan kun je ons natuurlijk altijd vinden in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer.
Ja, en deel het vooral en geef ons sterren en likes en dat soort ook. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.